We gaan nog even verder met een aantal manieren hoe we kunnen bemoedigen. Waardering uit te spreken. Dat kan door te zeggen goed gedaan. Of ik waardeer hoe je met dat moeilijke situatie omging. Ik geniet van je aanstekelijke lach. Het is bijzonder hoe jij mij elke keer weer raakt wanneer jij iets getuigt van wat God in je leven heeft gedaan. Ik waardeer het, vind het bijzonder hoe je andere mensen op hun gemak laat voelen. Je hebt een gave van God ontvangen op de manier dat jij dingen kan uitleggen. Ik waardeer hoe jij oog hebt voor anderen. Hoe je bereidwillig bent om je in te zetten. Je bent een bron van inspiratie voor mij, maar ik heb het ook gehoord. En als wij iets moois horen van iemand anders en we weten dat wij ook iemand kennen die die persoon kent, is om dat door te geven. Alles om mensen aan te sporen om te blijven wandelen met de Heer, ogen te richten op God, maar ook zelf weer gebruikt te worden als getuige van Christus. Soms alleen maar erkennen dat iemand er is. Over de jaren heen heb ik ook meegemaakt dat sommige mensen het heel moeilijk vinden. Vooral als ze misschien alleenstaand zijn en dan komen ze in de kerk. Ze hebben niet zomaar aansluiting. En dan staan ze ergens alleen tijdens een koffie drinken of zo. Naar iemand toe gaan. En verhaaltje vragen. Al dat zijn bemoedigende dingen. Ik kom wel in andere gemeentes. Waar ik spreek op zondag. En er zijn enkele keren dat wij ergens komen. Dan zijn we samen. Debbie gaat altijd mee. En ik heb een paar jaar geleden heb ik een aantal keren gesproken in een gemeente. Heb ik gesproken. Ben ik niet voor het eerst gekomen. Gingen we koffie drinken. En dan stonden Debbie en ik daar alleen. Geen één oudste kwam om te bedanken dat ik er was geweest. Nou, het kan zijn dat ze het niet fijn hebben gevonden en ketterij hebben gevonden, maar waarom hebben ze dan daarna weer uitgenodigd? Niemand kwam met ons praten. Iedereen ging naar de eigen tafeltjes, gaan staan daar. En dan zeiden we, zullen we koffie gauw opdrinken en zorgen dat we weg zijn. Dat is niet erg bemoedigend. En we kunnen het op allerlei manieren doen. Gewoon even opletten, wie is eenzaam? Even gaan. Wat fijn dat je er bent vanochtend. Maar ook op heel veel praktische manieren. Debbie heeft heel veel maaltijden gekookt en gebracht naar mensen. Of ik bracht het, zij kookte het. Andersom zou het niet goed gaan als ik het zou koken. Wij hebben in Voorthuizen hebben we ook geleerd, het is een andere cultuur hier, maar wij wilden een koninkrijk cultuur creëren en wij waren gewend, dat als voorganger echtpaar ook, dat wij mensen uitnodigden naar ons huis. En een aantal mensen kwamen van de reformatorische achtergrond bij ons in de kerk en toen wij mensen begonnen uit te nodigen bij ons te komen eten, dachten ze waarom, wat hebben we verkeerd gedaan? Maar wij willen gewoon mensen leren kennen. We willen met hen samen oplopen op de reis met God. En zo op allerlei manieren zijn er mogelijkheden om elkaar aan te sporen, te bemoedigen enzovoort. Maar het moet wel eerlijk zijn. Het moet niet zijn om mensen te vleien. Het moet niet zijn omdat we iets terug willen hebben. Het moet oprecht zijn. Niet tot ons eigen voordeel. Maar als we openstaan voor God en God vragen, Heer, help me een bemoediger te zijn. Dan zijn er zoveel verschillende manieren. Praktische manieren. Debbie en ik zijn allebei praktisch. En ik zeg dat hier. Ik kan het zeggen omdat ik niet voel het dring of dwang of wat ook al. Maar wij hebben ook vaak praktische dingen voor mensen gedaan. Ze zagen het niet meer zitten en dan kom je en dan zeg je van, weet je, als ik nou dit voor jou doe en dan is het misschien een muurschilder of het is niet veilig om mij in de tuin los te laten, maar ik heb soms gezegd van ik kom je wel helpen. Even helpen. Nou, zo raakte ik mijn frustratie kwijt, maar zij ook hun planten. Maar nee, maar gewoon er zijn. En zoals ik zei bidden. Zo, er zijn zoveel manieren. Het kan ook door een getuigenis te delen van wat heeft God in mijn leven gedaan. Wat doet God in mijn leven? En dan Bijbelgedeelten te delen. Ik ben daardoor bemoedigd, maar ook, ik zei het net, eerst was het de kaartjes, zomaar kaartjes, maar soms is het met appje. En soms is het dat ik 's ochtends stille tijd hou en dan lees ik iets en dan moet ik denken aan iemand. Dan bid ik voor die iemand en later stuur ik. Ik heb vanochtend was ik aan het bidden, Bijbellezen en deze tekst kwam voor mij. Jij kwam in mijn gedachten naar boven, ik voel dat dit voor jou is. En soms is het van duimpje, dankjewel, maar enkele keren heb ik het gehad van je weet niet wat dit voor mij betekent. Openstaan voor God. Hoe kan ik een getuige zijn? En er was een componist. Die had al tientallen opera's en oratoria gecomponeerd. Hij woonde in Engeland, Londen. Maar na 30 jaar dat hij heel succesvol was geweest, raakte hij depressief. En zag hij het niet meer zitten. Hij had schulden. En zijn zelfvertrouwen liep een enorme deuk op. In de zomer van 1741 was er een vriend van hem, een librettoschrijver. Die heette Charles Jennens. En hij ging naar onze componist en gaf hem een aantal Bijbelteksten. En hij vroeg hem, de componist, wil jij deze teksten op muziek zetten? Deze Bijbelteksten maakten zo'n indruk op onze componist, dat hij binnen 24 dagen het werk voltooide. Er wordt gezegd dat wanneer onze componist aan zijn werkstuk bezig was, dat zijn bediende hem vaak in stilte aan zijn bureau zag huilen. En dat hij overweldigd was door de schoonheid en majesteit van de muziek die uit zijn pen vloeide. En toen werd het werkstuk voor het eerst uitgevoerd in Dublin, Ierland, in 1742. En vanaf het eerste moment werd het stuk geprezen en onze componist kreeg ongekende faam daarna. Oké, het is de Messiah, Handel's Messiah en dat is het stuk. En toen dit gespeeld werd, zat de koning blijkbaar erbij en hij ging staan. En het is de gewoonte, als je naar een uitvoering gaat van de Messiah, als dit gespeeld wordt, gaat iedereen staan. Door het woord van God dat deze man kreeg, schreef hij dit stuk binnen 24 dagen. Het woord van God bracht leven voort in Handel en zo hebben wij vandaag te genieten van dit werk. Nou, er zijn een aantal teksten. Ik ga ze noemen, dan mogen jullie ze even opschrijven en dan mogen jullie thuis even kijken. Ik pak er één of twee, Spreuken 12 vers 18. Er zijn die als met dolk steken, dat heeft niks te maken met Gert-Jop Dolk, maar er zijn er al die als met dolkstenen praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing. Woorden kunnen genezing brengen. Spreuken 12 vers 25, een goed woord, verblijdt het hart. Spreuken 16 vers 24, vriendelijke woorden zijn als honingzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor de gebeente, het gebeente. Spreuken 25 vers 11, een woord in juiste vorm gesproken, een toepasselijk woord. Een woord op het juiste moment is als gouden appelen op zilveren schalen. Goede tijding uit een ver land is koel water voor een dorstig ziel. Ik hoop dat dat het geval is. Ik kom uit een ver land vanmiddag en ik hoop dat het als koel water voor dorstige zielen is. En dan hebben we in Jacobus, ik zal er even kort over zeggen, want ik wil ook niet over de tijd gaan. Jacobus die zegt van de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Ik wil alleen hierbij zeggen dat onze woorden zijn krachtig. Onze woorden hebben kracht. Enerzijds vergelijkt Jacobus in positieve zin de tong met een kleine roer dat de richting van een heel groot schip kan bepalen. Anderzijds vergelijkt hij in negatief zin de tong met een kleine vlam dat een enorm bosbrand en veel schade kan veroorzaken. Elk woord dat we gebruiken kan een enorm impact hebben. Het zij positief, het zij negatief. Aan de ene kant hebben we onze woorden de kracht om hoop te geven. Wat we zeggen geeft hoop en kan opbouwen en kan bemoedigen en kan aansporen en kunnen onze woorden tot zegen zijn. Maar aan de andere kant hebben onze woorden de kracht om te ontmoedigen, om af te breken, om kapot te maken en te vervloeken. En er zijn veel mensen die als kind negativiteit over hen hebben gekregen door een ouder of allebei. Of door een leerkracht op school. Wordt nooit wat met jou. Je broer is altijd beter erin of wat ook al. En dan zijn sommige mensen hun hele leven daardoor verpest. Maar wat dan als we de goede woorden, Gods woorden uitspreken. Woorden van hoop, woorden van geloof, woorden van vertrouwen op God om te zegenen. En dan Efeze 4 vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen of verderfelijke taal, maar wel iets goeds, iets wat nuttig is, noodzakelijk, nodig, tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Wat is het zo fijn als we iets hebben mogen delen, als het vanuit ons mond komt, of iets hebben mogen doen of zo, en we zien dat dat die persoon opbeurt en zijn vertrouwen helpt versterkt in de Here te hebben. Zo laten we ervoor zorgen dat onze woorden leven voortbrengen. Wanneer moeten we bemoedigen? Wanneer? Altijd. We hebben deze tekst al niet gelezen nog, denk ik, nee. Zie erop toe, broeders, Hebreeën 3 vers 12 en 13. Zie er toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. We hebben mede gelezen, ja. Maar vermaan elkaar, bemoedig elkaar, beur elkaar op. Spoor elkaar aan. 1 keer op een zondag. 1 keer per jaar. Nee, elke dag. Het moet in ons hart zijn. Hoe kunnen we die ander bemoedigen? Ik weet hoe belangrijk het is, want ik weet in mijn eigen leven hoe bemoedigd ik ben geweest door mensen die een telefoontje hebben gepleegd. Ik was aan het voor je bidden. Soms slaat het nergens op en soms wel. Een tekst doorgegeven heeft. Gewoon een bezoekje, even langskomen. Of een schouderklopje. Het is voor ons allemaal belangrijk. En ik hopelijk wij willen dat voor anderen ook betekenen. Om hun leven te helpen, om hen te leven, te helpen leven door te gaan met hun wandel met de Heer. Er zijn een paar voorbeelden. Ik ga één of twee noemen, maar Romeinen 16, lees het maar wanneer je zelf de tijd ervoor hebt. Romeinen 16 is de afsluiting van Paulus zijn brief aan de Romeinen. En daarin worden een heleboel namen genoemd. En daarin zegt Paulus, die heeft dit voor me gedaan. Daarvoor ben ik zo dankbaar. Hij noemt even de moeder, denk ik, van Rufus. Die zegt hij van, zij was als een moeder voor mij. Hij omschrijft de personen daarin. Het is een bemoedigende afsluiting op die brief. Zoveel namen die genoemd worden. Van mensen die hem geholpen hebben om de bediening dat God hem gegeven heeft uit te kunnen dragen. En hij bedankt hen. Hij noemt hen in die brief. Ik heb er ooit een keertje over gepreekt in de gemeente. En zo heb ik andere namen ingevuld. Het is natuurlijk gevaarlijk, want wat als er iemand zit die je niet wil noemen? Nee, maar de Heer geeft ook wijsheid. Je kan ook groepen. Maar het punt was, ik wilde de mensen ook laten zien hoe belangrijk het is dat we een open hart naar God toe hebben en oog voor anderen en hoe kunnen we elkaar daarin aansporen. Dat was Romeinen 16. Maar dan heb je Efeze 6 vers 21 en daar zegt Paulus, schrijft hij dat hij Tychicus naar hen toegestuurd heeft om, daar staat er, om hen hun hart te vertroosten. Zo, ik heb Tychicus gestuurd. Toen wij begonnen in 4000 gingen we officieel begonnen. We zijn in april gekomen en in november gingen we officieel van start met de gemeente. Want het was in onze woonkamer begonnen, maar het groeide en toen gingen we officieel. En toen had ik een, als niet grap, maar gewoon deed ik het, maar ik verwacht er niks van. Heb ik een uitnodiging gestuurd naar onze thuisgemeente in Zuid-Afrika waar we vandaan zijn gekomen. En voor die, het was 6 november... 1994 kwamen er 17 mensen uit die gemeente. Sommigen voor een week en sommigen voor 2 weken. Het was zo bemoedigend voor de mensen hier, want ja, wij kwamen uit Zuid-Afrika. Voor hetzelfde geld hebben ze ons uit Zuid-Afrika geschopt. Deze mensen vertrouwden ons een beetje, maar dat heeft ons zo samengebonden. Ze spraken met mensen, ze zagen mensen, ze hoorden, ze zagen in de praktijk uitleven wat ik probeerde al in een paar maanden dat we hier waren vanuit het woord van God te verkondigen. Maar het heeft ons zo bemoedigd. Wij voelden ons zo sterk, doordat ze weggingen. En dat heb ik elke keer gehad in de beginjaren, dat er anderen kwamen om te komen spreken hier. Ik kon zitten, ik kon dingen noemen waar ik tegenaan liep. Hoe moet ik dit doen, dat doen? Want ik kende weinig mensen in Nederland. En als ze vertrokken, had ik 2-3 dagen dat ik heel zielig was. Maar die 17 mensen, en het waren niet allemaal predikers, het waren 1 of 2. Hij sprak enzovoorts, maar de rest waren gewoon mensen die wilden graag komen om hier gewoon, en dat was zo bijzonder. Zo, hier stuurt Paulus Tychicus en Cornerstone, zo heet het gemeente in Zuid-Afrika, stuurde 17. Niet stuurden ze, maar 17 kwamen. En dan Thessalonicense, daar lezen wij dat Paulus en zijn medewerkers in Athene waren en ze besloten Timotheus naar de Thessalonicense te sturen. Zo soms is het dat we zeggen van weet je, we kunnen je helpen. Wij hebben hier iemand, hè, sommige gemeentes die beginnen hebben geen muzikanten. Nou, wij als gemeente, we zijn ook betrokken geweest in andere gemeentes in Nederland. Maar die Cornerstone gemeente heeft overal ter wereld een heleboel gemeentes geholpen. En er zijn een heleboel uit Cornerstone gegaan die nu voorgangers zijn in vele werelddelen. Maar ook gekomen om te helpen. Zo, wij hadden een paar muzikanten, maar we wilden ze helpen om samen te spelen. Ze kunnen samen alleen spelen, maar niet samen. Zo 2 weken lang kwam er ook weer later iemand uit onze thuisgemeente. Hij bemoedigde ons. Hij ging met onze muzikanten werken. Hoe vorm je dan een band of een team? Zo, hier zien we dat in de Bijbel gebeuren. Dan wordt die gestuurd, dan kwam die, even een week, 2 weken, Paulus soms 18 maanden, 3 jaar. Nou, en dan wil ik nog even Filemon doen. En ik vind dit bijzonder, Filemon is één hoofdstuk, Filemon 4. Ik vind dit zo'n bijzondere, bemoedigende iets. Vers 4. Paulus die schrijft aan Filemon. Filemon heeft, de gemeente lijkt in zijn huis bijeen te komen. Filemon was een man met vermogen. En hij had een, daar ging de brief ook om, hij had een slaaf die was weggelopen, Onesimus. Maar hier begint Paulus en hij schrijft aan Filemon, of Filemon, en hij zei, ik dank mijn God. Terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over jouw liefde. En ik hoor over jouw geloof dat jij in de Heer Jezus hebt. En ik hoor over je liefde die jij hebt voor alle heiligen. Wat doet Paulus? Hij bemoedigt deze man. Soms hebben we het idee dat we dienen, we doen dingen, maar we weten dat het uiteindelijk alleen maar afhangt wat God ervan vindt. Maar soms is gewoon, hey, dankjewel. Oké, nou ga ik weer door. Ik weet nog met die marathon ook, niemand kende mij daar, waar ik rende. Niemand, maar er stonden overal mensen langs de weg. En dan stonden ze te klappen als je voorbij kwam. En dan hoorden ze, you can do it, you can do it. Ja, dat kunnen jullie wel zeggen daar aan de kant. Maar alleen dat spoor je aan, dan wil je niet gaan lopen. Want wat die al die mensen, die misschien gaan... Nou, dat is wat Paulus hier doet. Vers 7 of 6. Nee, 7. Wij beleven veel vreugde. Paulus zegt, ik en de anderen met mij beleven veel vreugde en troost. Aan jouw liefde, Filemon, omdat de heiligen innerlijk door jou verkwikt zijn, broeder. Zo laten onze woorden, onze daden, onze hulpjes, onze lopen voor twee lantaarnpalen. De zielen, de harten van anderen opbeuren, verkwikken. Met andere woorden, hij zegt, Filemon, jouw liefde heeft ons veel vreugde en troost gegeven. Wij zijn bemoedigd om te horen wat jij daar betekent voor de gelovigen. Dan gaan we bijna afsluiten. Bemoedigers gezocht. En ik denk dat we allemaal zeggen, ja natuurlijk, we moeten allemaal bemoedigers. Maar wie wil zijn vinger opsteken, niet letterlijk, maar wie wil zijn vinger opsteken en zegt, Heer, u kunt op mij rekenen. Heer, ik wil een bemoediger zijn. Ik wil een bemoediger zijn. Laten we helpen binnen onze gemeentes, binnen onze familie, binnen de plek waar we werken. Want ik denk vaak aan gemeente zijnde, want daar ben ik fulltime meer dan 40 jaar bij betrokken geweest. Maar ook op het werk. Om daar een bemoediger te zijn. Misschien ben je werkgever. Misschien ben je een manager. Misschien ben je degene die alles moet uitvoeren, zo je zeg maar zit letterlijk onderaan. Maar dan zijn de collega's. In Nederland hebben we veel rechten. Ik heb recht erop. Maar laten we ook zeggen, ik heb ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. En anders, hoe vaak zeuren we niet over, ik wil een increase, een salarisverhoging of zo. Maar als dan de werkgever de werkgever iets doet dat misschien verrassend is, of hij zegt, ik wil je geven een verhoging, maar het kan niet of zo, dat we ook denken, hoe kunnen we die man bedanken om hem weer te bemoedigen in. Als christen zijnde, hè? Het mag misschien niet een christen zijn, maar mijn hart moet zijn om moed in te blazen. Om mijn geloof aantrekkelijk te maken naar een ander. En dat kan soms door zulke dingen. Zo, besluit vandaag. Ik wil een bemoediger zijn. Heer, help me. Hoe? Hoe? In de gemeente. Als er morgen in je gemeente zit en er komt een spreker, kijk dat hij niet alleen staat na de dienst. Maar dan komen de andere mensen die voor het eerst komen. 3 weken lang gingen wij, toen wij in Nederland kwamen in 2094, 3 weken lang gingen we naar dezelfde kerk. Want we wisten niet precies wat we kwamen doen. God had gezegd naar Nederland komen. Zo, we gingen 3 weken lang naar dezelfde kerk. Daar stonden we met 2 kinderen van 12 en 10. Wij kwamen uit de zomer in Zuid-Afrika en mijn vrouw en de 2 kinderen die worden snel bruin. Je valt op in april in Nederland. Na de winter. We stonden 3 keer bij dezelfde plek met z'n 4 koffie te drinken. Andere kinderen van onze kinderen, hun leeftijd, die gaan niet bij hun ouders staan. Wij vielen op. 3 weken achter elkaar en niemand kwam ons begroeten. Zo, wij dachten, dat is niet de gemeente waar wij ons willen aansluiten, terwijl we niet wisten wat. En dat was de drijfveer onder andere, dat bij ons, als we eenmaal een gemeente zouden beginnen, niet zou gebeuren. Maar het begint hier, Heer, ik wil uw vertegenwoordiger zijn. Ik wil leven inblazen. Uw leven. En overdenk dan een bid voor jezelf. Hoe kan ik groeien in bemoediging. Wat is er veranderd? Wat is de drempel? Soms zeiden mensen tegen mij in Hardenberg in de gemeente, dan waren het wat jonge dames die ongetrouwd waren, dat we vinden het zo moeilijk. Ik vind het zo eng om met een vreemd iemand te gaan. Dus zeg ik, nou, dan pak jij iemand mee. Dan gaan want jullie zijn vriendinnen. Ik weet niet of jullie letterlijk vriendinnen zijn, maar laten wij met elkaar afspreken dat wij dan samen dat gaan doen. Want het is makkelijker als je een echtpaar bent. Soms ook niet, maar zo. Hoe kan ik groeien in deze bediening? En hoe jij bemoediging kunt ontvangen. Ik heb het altijd fijn gevonden om bemoedigd te worden, maar ik weet niet altijd hoe ik ermee om moet gaan om die persoon te bedanken. Want je voelt je ongemakkelijk. Maar ik weet hoe belangrijk het is. En dus stel je open. Vorige week gingen we naar huis en dus zoals ik zei, de studenten noemen ons onze opa en oma. Wij zijn veel ouder, sommige van hun zijn de leeftijd van onze kleinkinderen. En twee jongens kwamen naar de kamer net voordat wij weggingen op donderdagmiddag en brachten Debbie een bos bloemen. Nou, gelukkig had ik mijn wekelijkse bos bloemen nog niet gekocht. Nou, Debbie vindt bloemen heel mooi, natuurlijk. En het was niet dat ik dacht, ik hoef het niet te doen en ik doe het ook niet wekelijks. Maar het bemoedigde mij dat deze twee jongens, jonge jongens, met een bosje bloemen kwamen net voordat wij vertrokken voor Debbie. Dat is een bemoediging. Een hart onder de riem. Een aansporing. Wij doen dit met dankbaarheid, dit wat we hier mogen doen. Maar dit zijn kleine dingetjes waarvoor je zegt, Heer, dank u wel. En dan, welke kansen heb jij om anderen te bemoedigen? Vraag de Heer, begin hier vandaag. Misschien is er vanochtend iemand geweest die gebeden heeft en het heeft jou aangeraakt. En dan naar die persoon te gaan en zeg van, ik waardeerde je gebed vanochtend, het raakte een snaar. Of, ik zat net op het punt zelf te bidden en toen bad jij, je nam de woorden uit mijn mond. Dat maken we soms mee. Zo. Bemoedigers. En ik hoop dat iedereen nu onder die categorie valt. Wees gezegend. En wees tot zegen. Amen. We danken u, Vader, dat u ons de Parakletos hebt gegeven. En dat God de Heilige Geest in ons woont, altijd bij ons is. En dat u ons wil gebruiken om een bemoediging te zijn tot anderen. En het gaat er niet om om onszelf te profileren of om mensen een goed gevoel te geven. Maar we willen instrumenten zijn in uw hand. Levende tempels waarin de geest woont. Om de bemoediging van God door te geven op de velelei manieren dat er voor gebruikt kunnen worden die u creëert hebt. En waar u ook ons wil helpen om creatief in te denken. We staan open voor u en we bidden dat u ons de nodige kracht geeft en dat u ons daarbij helpt. Mensen bemoedigen om de ogen te richten, te blijven richten op Jezus Christus. Mensen bemoedigen om Jezus Christus te verheerlijken. Mensen te helpen die het moeilijk hebben. Om misschien weer de draad op te pakken of misschien voor de volgende straatlamp dat die afstand af te leggen. Ik wil bidden, Heer, dat u ons wil helpen om ook open te staan op ons werk, in de buurt, binnen het gezin of de familie, om gebruikt te worden waar u ons wil gebruiken. En u heeft ons gaven gegeven, talenten, en wat de een kan, kan de ander niet. Maar zo kan het allemaal dienen tot opbouw van de gemeente. Ik wil u danken, Vader, voor allen die deze dag mogelijk gemaakt hebben. En niet alleen deze dag, voor allen die u gebruikt in het leiden van deze school, de bedenken van een curriculum, docenten, de opofferingen die zij maken. Misschien komen wij hier en beseffen niet wat voor werk er achter de schermen gebeurt, maar dank u wel voor hen. Dank u wel voor hen die vanmiddag en vandaag koffie hebben bediend, thee hebben gezet, gemaakt, Jesse achter de geluidsdesk. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor een ieder die vandaag ook hier is geweest. En ja, sommigen hebben een druk agenda, maar hebben de gelegenheid om deze dagen opzij te zetten, om hier ook op een andere manier misschien gevoed te worden, aangestuurd te worden. Ik wil u danken. Ik bid u zegen over een ieder die nu naar huis gaat, zijn eigen gang gaat. En Heer, dat morgen ook op bijzondere wijze wij mogen zien dat u ons ook gebruikt wanneer wij zeggen, Heer, hier ben ik. Vul mij met uw geest en gebruik mij tot eer van uw naam. In Jezus' naam bidden we dit. Amen.